Dit is Anna Kruiswijk.
Ja, dan nu Anna Kruiswijk in het programma. Hallo Anna.
Hi Frank.
Leuk dat je er weer bent.
Ja, wederzijds.
Dank je. Nou, je hebt allerlei berichten gehoord in de media over alcohol. Eerst zeiden ze van 1 of 2 consumpties per dag. Dat zou nog wel goed zijn. Daar zijn ze helemaal van teruggekomen. En er is een link gelegd met het drinken van alcohol regelmatig en de ontwikkeling van kanker.
Klopt.
Ja, wat is nou precies de waarheid? Hoe voorzichtig moet je zijn met alcoholgebruik?
Het is misschien toch een teleurstelling voor heel veel mensen. Maar het ziet er naar uit dat er geen veilige grens voor alcohol is. We zijn er inderdaad jarenlang van uitgegaan dat er een soort, dat noemen we dan Franse paradox bestaat. Hè? In Frankrijk wordt tamelijk veel alcohol gedronken. En hart- en vaatziekte naar verhouding valt dan mee. Dus dat dacht men dan van, nou, dan moet er in alcohol toch wat goeds zitten. Maar het probleem is dat als je dat beter beschouwt, dat dat eigenlijk niet waar is. Dus de waarheid is, vind ik altijd erg moeilijk om het daarover te hebben, omdat we toch steeds een veranderd inzicht hebben over allerlei onderwerpen. Maar het ziet er naar uit inderdaad dat als je kijkt naar de impact van alcohol op gezondheid, dat daar tamelijk verontrustende relaties mee te formuleren zijn. Waaronder dus kanker. En dan moet ik er onmiddellijk bij zetten, met name bij vrouwen. Als je kijkt naar alcoholgebruik en kanker, dan geldt zowel voor mannen als voor vrouwen dat er een aantal kankers bevorderd kunnen worden door regelmatig alcoholgebruik. Maar bij vrouwen is de relatie met borstkanker een hele, hele sterke. Dus bij vrouwen is het zo dat weinig alcoholgebruik ook al risicovol is. En dat heeft ertoe geleid dat men nu dus steeds meer adviseert om regelmatig alcoholgebruik niet te doen.
Dat snap ik. En is ook uit te leggen hoe die link er is. Want alcohol is natuurlijk een gifstof. Maar hoe heeft dat nou weer invloed op hoe cellen delen en het erfelijke materiaal binnen cellen?
Nou, dat is nog niet allemaal ontrafeld. Wat we in ieder geval weten is dat alcohol een suiker is. Dus alcohol behoort tot de groep koolhydraten, suikers. En het verschil met gewone koolhydraten is dat 1 gram koolhydraat 4 kilocalorieën oplevert, maar 1 gram alcohol levert 7 kilocalorieën op. Dus calorisch gezien is alcohol, maakt alcohol in zekere zin dus sneller dik dan gewone suikers of koolhydraten. Maar het probleem van alcohol is dat het in de lever ontgift moet worden. En dat gebeurt door middel van een aantal leverenzymen. En die heten dan cytochroom P450 enzymen. En dan wordt alcohol dus omgezet in een hele giftige stof. En die heet acetaldehyde. En die stof moet dan vervolgens, als de lever het goed doet, weer verder ontgift worden. En dan kan uiteindelijk er een wat onschuldiger stof als azijnzuur ontstaan. En die wordt dan vervolgens in de cel verder verwerkt. Maar het is dus de acetaldehyde die bij regelmatig, maar zeker ook bij een overmatig gebruik aan alcohol gevaarlijk is. Het is een toxische stof, zei je al. En niet alleen voor de lever, maar ook bijvoorbeeld voor de hersenen. En dat is dan ook de reden dat je een kater krijgt als je te veel alcohol hebt gebruikt.
Ja, en die lever heeft het volgens mij al zwaar genoeg met alle gifstoffen die elke dag binnenkomen. Dus als je de lever nog eens extra belast, is het sowieso ongunstig, hè?
Ja, nou ja, de lever is bij veel mensen al behoorlijk belast door de chemische lood die wij hebben. En ook dat begint, zeg maar, in het totale plaatje van gezondheid iets meer door te dringen. Dat het aantal chemische stoffen waar wij mee in contact zijn eigenlijk ontelbaar is. Dat de schattingen zijn dat er meer dan 80.000 zijn. En dat is van de laatste 50 jaar. Dus daarvoor waren we niet zo sterk blootgesteld aan chemische stoffen dan als nu. En al die chemische stoffen die wij op welke manier dan ook binnenkrijgen, waar we mee in contact zijn, ja, die moeten door de lever ontgift worden. En daarnaast gebruiken ook heel veel mensen natuurlijk geneesmiddelen. En ook die moeten allemaal door de lever ontgift worden. Anders kunnen ze hun werk in het lichaam niet doen.
Ja.
Dus die lever draait al bij heel veel mensen overuren. En als daar dan ook nog alcohol bovenop komt, dan telt dat dubbel aan.
Nou, denk ik zelf dat cold turkey gaan nog het beste is. Dus helemaal gewoon stoppen met alcohol drinken. Ja, want ja, als je jezelf in de verleiding brengt, hè, van nou oké, ik neem er eentje. Nou ja, vooruit dan twee. Dan is zo langzamerhand die grens weg. Want dat is ook een stukje dat alcohol bij je doet in de hersenen.
Ja, zoals alle verslavende stoffen geeft alcohol een beloningsneurotransmitter. Maar leidt het tot de vorming van een dopamine. Hè? Dat is de beloningsneurotransmitter in de hersenen. En dan voel je je heerlijk omdat je die slokken hebt genomen. En natuurlijk kan het zijn dat je daarna denkt, ik wil nog wel wat. Dat verschilt wel tussen mensen. Hè? Er zijn mensen die een hele gemakkelijke neiging tot verslaving hebben. En er zijn mensen bij wie dat niet zo is. En ik denk dat het heel belangrijk is om bij jezelf na te gaan tot welke groep je eigenlijk hoort. Want een van de andere aspecten van alcohol is natuurlijk, want iedereen roept onmiddellijk als het allemaal niet meer mag, van ja, dan is er niks meer aan. Want het is zo gezellig. Ja, zeker. Het is ook gezellig. Het kan ook ontzettend lekker zijn. Maar je moet wel heel goed kijken, hoe zit ik nou in elkaar? En als je als persoon behoort tot de groep die gemakkelijk verslaafd raakt, dan is cold turkey een hele goeie en moet je zelfs die eerste slok niet nemen. Mm-hmm. Maar voor de mensen die zichzelf heel goed kunnen limiteren, kan de keuze in ieder geval aan de mens zelf zijn. Dat je zelf de verantwoordelijkheid neemt voor of je af en toe alcohol gebruikt en zo ja, wanneer.
Die verslaafdheid of de neiging tot verslaafd raken aan alcohol, dat is erfelijk bepaald, toch?
Voor een deel. Ik vind het altijd, ook dat is eigenlijk heel moeilijk hoor, om precies vast te stellen welke genen nou exact verantwoordelijk zijn waarvoor. Natuurlijk kun je waarnemen dat in families de neiging tot alcoholverslaving soms groter kan zijn. Maar als je op een iets bredere manier van verslaving kijkt, dan vind ik het altijd interessant om de vraag te stellen, wat is nou het begin waarom je ooit begonnen bent met ofwel alcohol of sigaretten of drugs of andere dingen waar men verslaafd aan kan raken? Want er zijn nogal wat dingen waar je verslaafd aan raakt. Ja. En het kijken naar de reden waarom je ooit begonnen bent, vind ik altijd een hele belangrijke om er ook weer af te komen als je een verslaving hebt.
Ja, dat is een goeie, want het vult iets op, een bepaalde behoefte, zou je zeggen dan.
Heel vaak is dat zo. Ja. En dat maakt dus ook dat je dan iets anders kijkt naar de neiging die je zou hebben als het genetisch bepaald is. Dan ben je dus het slachtoffer van je genen. We weten intussen al heel goed dat als je ergens gevoelig voor bent vanuit een genetische aanleg, dat het dan heel belangrijk is om te kijken naar de epigenetische factoren. En de epigenetische factoren kunnen ervoor zorgen dat een genetische aanleg tot expressie komt. Ja, dus stel dat je,
of niet,
dat je een gevoeligheid hebt voor verslaving, dan is er een epigenetische invloed. En die zit dus altijd in voeding, leefstijl, psyche, sociale omstandigheden, omgevingsinvloeden. En dat is belangrijk om daar dan naar te kijken, zodat je niet alleen maar het slachtoffer van je genen bent, maar dat je ook jezelf kan balanceren.
Precies, want dat is misschien voor sommige mensen zelfs een soort excuus. Hè? Van ja, ik kan niks aan doen, het zit in de genen. Maar dat is, bij de genen gaat het erom dat je een switch kan aan- of uitzetten. Dat is eigenlijk die epigenetica.
Juist. En dat is wel heel leuk. In het huidige wetenschappelijke onderzoek beginnen we een beetje meer te kijken naar de epigenetische invloeden. En dat gebeurt, dat zie je op allerlei gebieden gebeuren. Bijvoorbeeld ook bij een aandoening als diabetes, dus diabetes 2. Ja. Tegenwoordig weten we dat dat omkeerbaar is. Nou, tot voor een paar jaar geleden was de overtuiging, je hebt daar aanleg voor en op een gegeven moment krijg je het. Ja, jammer voor jou, kunnen we niks aan doen. En nu weten we dat voeding en leefstijl ervoor kunnen zorgen dat mensen geen insuline meer hoeven te spuiten.
Ja. Okay.
Nou, dat is een heel belangrijk inzicht wat je ook op allerlei andere aandoeningen kunt loslaten.
Heel mooi om te weten. Anna, dankjewel voor al deze informatie.
Heel graag gedaan.